Otto Raspe. Ik ben hoofd bij Rabo Research met een team wat onderzoek doet naar regionale ontwikkelingen en brede welvaart. En ik ben ook nog verbonden aan de Universiteit Tilburg als professor of practice.
Laten we eens beginnen met wat de term brede welvaart eigenlijk inhoudt. Ik denk welvaart is wel bekend, maar wat is nou brede welvaart?
Ja, daar gaat een debat aan vooraf. En eigenlijk niet alleen een Nederlands debat, maar een internationaal debat. En dat noemen ze eigenlijk het debat wat verder moet kijken dan economische groei. Beyond GDP zeggen ze dan. GDP staat voor het bruto binnenlands product wat onze economie genereert. En heel vaak wordt welvaart afgemeten aan die indicator. Het gaat goed met economieën, creëren veel welvaart als de economie hard groeit, als die groter wordt. En daar was wat kritiek op. Hè. Dat is een prima maat om landen mee te vergelijken. En economische groei is voor een belangrijk deel een belangrijke basis voor allerlei andere ontwikkelingen. Maar meet het nou echt welvaart? Nee, zeggen dan heel veel economen. Die zeggen eigenlijk van, nou, je moet eigenlijk meten wat mensen van waarde vinden. En dat is natuurlijk deels materieel. Uit die economie genereer je inkomen en krijg je baanzekerheid. Maar het is ook niet materieel, hè? Want sociale contacten en maatschappelijke betrokkenheid, maar ook gezondheid en veiligheid en milieukwaliteit zijn allemaal elementen die waarde geven aan het leven van mensen. En daarmee zou je het begrip welvaart willen verbreden door zowel dus naar een economische kant, een sociale en een ecologische kant te kijken.
Waarvoor wordt er eigenlijk onderzoek gedaan? Wat gebeurt er bijvoorbeeld met de resultaten van jullie onderzoeken over brede welvaart?
Ja, dus de onderzoeker wij doen daar vanuit Rabo Research, de kennisafdeling van de Rabobank, doen we daar heel veel onderzoek naar. Omdat de bank daar zelf op een maatschappelijke impact op stuurt. Hè. Dus wij zijn actief in allerlei regio's. En dan is het heel goed om te snappen hoe economieën, maar dan ook in hun resultaat naar brede welvaart, functioneren. Wat daar de opgaven zijn, wat erachter zit. Dus daar zijn we als bank op actief. Maar het thema brede welvaart is ook een beleidsthema in Den Haag. Hè. Dus er zijn beleidsdepartementen die veel meer gaan sturen op brede welvaart, bovenop alleen maar kijken naar economische groei. De Sociaal-Economische Raad heeft daar een hele belangrijke rol in. Hè. Die verbindt werkgevers, werknemers vanuit een brede welvaartsagenda. Dus het is eigenlijk een soort denkkader en ook wel een doekader om mensen, beleidsmakers en bestuurders en bedrijven betere beslissingen op die bredere waarden te laten maken. Ja. Nou, en dat is soms heeft een individu daar wat aan en soms heeft daar een bedrijf wat aan. Soms is dat een regio, want dan spelen er echt brede welvaartsaspecten in een regio. En het is ook een nationaal kader. Er zijn eigenlijk heel veel mensen mee bezig.
Zou je kunnen zeggen dat het een soort adviezen oplevert of handvaten ook voor de overheid om op in te grijpen?
Juist, ja, zeker. Ik denk dat een van de belangrijke bepalers in het vormen van beleid op deze brede welvaartsvraagstukken, die komen van de overheid. Zowel de nationale als de lokale.
Oké, en ook het CBS houdt zich hiermee bezig. Die brengen dan brede welvaart in Nederland ook nog eens in verband met de beroemde Sustainable Development Goals. Hè? De, laten we zeggen, internationale richting waarop we ons zouden moeten ontwikkelen.
Ja.
Is dat dubbel of hebben jullie een andere invalshoek erop?
Nee, dat is niet dubbel, maar ligt in elkaars verlengde. Dus die Sustainable Development Goals zijn er, geloof ik, 17 uit mijn hoofd. Sommige zijn daar direct aan brede welvaart te relateren. Hè. Dus je wil dat mensen gezonder kunnen leven of veiliger. Niet onder een armoedegrens zakken. Dat zit eigenlijk ook allemaal in die aspecten in die verbreding van welvaart naar die 11 dimensies van brede welvaart. Alleen ze zeggen daar wat meer op de individuele indicator een koers. Wij willen niet dat er zoveel procent mensen in armoede leeft. Dat moet hoger. Wat wij natuurlijk met brede welvaart ook doen, is dat al die elementen een samenhang met elkaar hebben. En die samenhang zit niet per se in de Sustainable Development Goals, want dat zijn losse doelen. Daar verschilt het wel in.
Oké, dus het vult elkaar aan, begrijp ik. Het onderzoek naar brede welvaart, zeker in Nederland, even terug naar jullie onderzoek, dat gebeurt jaarlijks, hè?
Ja, wij doen jaarlijks samen met de Universiteit Utrecht een brede welvaartsindicator. Dus dan steken we de pijlstok in de data van het land en kijken we hoe de brede welvaart ervoor staat op die 11 dimensies. Maar wij doen door het jaar heen op allerlei andere manieren ook nog onderzoek naar verdiepingen naar brede welvaart. Dus eigenlijk is het een continu onderzoeksthema met een aantal eikmomenten in het jaar waarin je eigenlijk zichtbaar wil zijn op wat er in de brede welvaart speelt. Nou komt die brede welvaartsindicator vaak in mei, juni, omdat dat ook een zogenaamd verantwoordingsdag is voor de rijksdepartementen en de ministers. Hè. Dan komen ze in de Kamer bijeen om te debatteren en op die momenten ook over brede welvaart. Maar wij hebben ook bijvoorbeeld Prinsjesdag als een belangrijk item. En dan wil je weten hoe staat het met de brede welvaart in het land. Dus wij doen niet alleen onderzoek naar CBS-achtige statistieken om die in een indicator te vatten. Maar we vragen ook aan mensen hoe staat het met je leven op die 11 dimensies van brede welvaart. En dat doen we met grootschalige enquêtes. En die komen dan bijvoorbeeld weer in september uit, hè, de resultaten daarvan. En dan zitten daar allerlei verdiepingen weer achter. Dus eigenlijk zijn we daar continu wel mee bezig.
Hoeveel mensen doen mee aan die enquêtes? Is dat echt breed onderzoek?
Dat zijn jaarlijks grofweg 15.000 mensen. En we doen dat al een aantal jaar. Dus per saldo heb je dan een grote database. En je hebt een representatieve afspiegeling van de Nederlander.
Heb je voorbeelden van beleidsbeslissingen waarvan je denkt, hé, dat hebben we inderdaad in de brede welvaart, zijn we dat ook tegengekomen van de afgelopen jaren?
Nou, er zijn een aantal, zeg maar, debatten. Eén is, draagt onze economie wel bij aan welvaart? Dat betekent dat bedrijven heel veel winsten kunnen genereren of heel productief kunnen zijn. Maar je wil eigenlijk ook dat daar ook werknemers van profiteren. Daar zie je dat die relatie niet één op één is en daar zie je een reactie op komen. Dat heeft alles te maken met lonen en koopkracht bijvoorbeeld. Je ziet ook de afruil tussen bijvoorbeeld economie en klimaat en milieubeleid. Daar is natuurlijk van alles nodig om een economie iets van koers te laten veranderen, zodat ze minder vervuilend wordt of juist bijdraagt aan vergroening via innovaties. Nou, dan zie je missiegeoriënteerde innovatieprogramma's. Je ziet regio-deals in het land komen. Dus daar gebeuren allerlei beleidsreacties die voortkomen uit inzichten die uit brede welvaartsonderzoek komen.
Oké, dit jaar is er natuurlijk weer een gehouden, hè? En daar kwamen ook wat conclusies uit. Wat zijn de belangrijkste conclusies over brede welvaart?
Ja, als je gewoon naar het hele land kijkt, dan zie je dat de afgelopen 3 jaar de brede welvaart grofweg stabiliseert. En je zag dat de economie na corona wel enorm is opgeveerd. Maar dat niet per se ertoe leidt dat de brede welvaart al mee omhoog groeit. Dat zie je over het algemeen. Hè. We vergelijken dan toch wel heel vaak weer met dat bruto binnenlands product. Als je die trend volgt, dan zie je bijvoorbeeld in het verleden, in 2008, een financieel-economische crisis die de economie echt een knauw geeft. Dan gaat de economie 4% naar beneden. Dan daalt de brede welvaart langzamer. Dat heeft niet meteen effect op banen, inkomen, maar ook niet op of je je gelukkig en gezond voelt en dat soort dingen. Maar hij daalt wel. Maar het frappante is dat het dan ongeveer 10 jaar duurt voordat de brede welvaart weer hersteld is tot op het niveau van voor die crisis. Terwijl de economie veel sneller opveert en eigenlijk een hele ander type dynamiek heeft. Daardoor zijn het ook echt andere indicatoren. En zou je dus echt nadrukkelijk kunnen kijken van ja, als die brede welvaart niet iets oplevert van waarvan mensen zeggen dat vind ik de kwaliteit van leven verbeteren. Terwijl de economie wel heel hard groeit, ja, dan heb je toch ook wel een beleidsagenda, zou ik zeggen.
Landelijk gezien, laten we eerst over die indicatoren nog even. Want het zijn er dan 11 en de Sustainable Development Goals zijn er 17. Dat is een beetje veel, denk ik, voor op de radio.
Ja.
Volgens mij hebben jullie eigenlijk zich geclusterd in 3 gebieden. Dat is economisch, ecologisch en sociaal. Klopt dat wat ik zeg?
Ja, dat klopt. Ja. Ja.
Wat is de belangrijkste van die 3 in het bepalen van hoe brede welvaart ervaren wordt? Is dat economisch?
Nee, ze zijn in die zin allemaal belangrijk. En je kan het dan een individu vragen welke van de elementen vind je het belangrijkste. En dan krijg je, als je heel veel mensen vraagt, krijg je steeds andere antwoorden ook. Dan kan je zeggen, dan pak ik daar grofweg de gewichten van wat daar in de samenleving belangrijk wordt gevonden. En dan liggen die gewichten echt niet ver uit elkaar. En dus je kan niet per se zeggen, economie is belangrijker. Want als je niet gezond bent, of als mensen zich niet gezond voelen, dan kan je wel geld hebben, maar dat maakt dan niet uit. Of als jij wel een mooie baan hebt, maar jouw werk-privé-balans is helemaal uit balans en je werkt alleen maar, je komt nooit toe aan je sociale contacten, dan kan je ook zeggen, mijn leven heeft minder kwaliteit. Dus eigenlijk kan je niet per se zeggen, er zijn altijd sommige belangrijker dan andere. En voor verschillende type mensen maakt het natuurlijk ook wel uit. Hè? Dus persoonlijke ontwikkeling is één van de elementen van brede welvaart. Dat is natuurlijk in je hele leven belangrijk. Maar als je gepensioneerd bent, misschien net iets minder, in de zin dat je het doet om je vaardigheden voor werk te verbeteren. Zo spelen er allerlei eigen afwegingen achter die indicatoren.
En het is misschien ook een beetje een communicerende vaten verhaal. Simpelweg gezegd, of het een kan je niet beoordelen zonder het ander mee te wegen. Dat misschien?
Nee, het is denk ik een totaal plaatje wat welvaart bepaalt, waarin ook inderdaad afruilen zitten. Hè? Dus heel veel inkomen, maar een slechte werk-privé-balans. Of heel veel inkomen, maar een slechte milieukwaliteit. Dat zijn afruilen die ook in het systeem eigenlijk zitten. Vandaar dat wij eigenlijk altijd zeggen, je moet daar niet per se eentje uitpikken. Dat is ook het verschil met het CBS. Die heeft de monitorbrede welvaart. En die heeft bijvoorbeeld op nationaal niveau wel 220 indicatoren. Dat zijn er heel veel. En dan zijn er altijd wel een paar van toepassing. Dat is hartstikke relevant. En het is heel fijn dat die statistieken er zijn. Maar het is ook goed om te zeggen van hoe verhoudt zich nou dit economie, ecologie en sociaal tot een totale brede welvaart. En hoe verhoudt die zich dan weer tot economische ontwikkeling?
Ja, misschien is dat ook nog wel goed om even te benadrukken. Kijk, statistisch of statistiek zegt natuurlijk ook niet iets over hoe mensen dat individueel beleven of beschouwen.
Nee.
Dus je moet even in het algemeen gesproken toch wel voorzichtig zijn met die gemiddeldes en dat soort zaken. Nou zit je hier omdat ons opviel dat het Gooi behoort tot de regio's met de hoogste brede welvaart. Maar mijn verbazing was van, ja, we zien hier toch het bezoek aan de voedselbanken bijvoorbeeld groeien. Het dakloze probleem nog steeds niet opgelost. Wat zijn in het Gooi eigenlijk de belangrijkste indicatoren? Waarom is dat zo'n regio met een hoge brede welvaart?
Ja, dus naast die nationale statistiek die je vergelijkt met economische groei, kan je diezelfde statistiek voor regio's uitrekenen. Dat doen we voor 40 regio's in het land. Dus dat betekent dat het ietsjes groter is dan het Gooi. De naam, de administratieve eenheid heet het Gooi en Vechtstreek. Dan meten we dus diezelfde 11 dimensies. En dan zie je als je dat optelt bij elkaar, ligt de brede welvaart in het Gooi hoger. Maar er zijn een aantal losse elementen die daar dus aan bijdragen. En je ziet heel nadrukkelijk en misschien niet verbazend dat inkomen echt degene is die het gemiddelde hier van die brede welvaart omhoog trekt. Niet verwonderlijk, maar ook de woontevredenheid is hier iets hoger. Dus wat dat betreft is het persoonlijke ontwikkeling ligt iets hoger. Er zijn een aantal elementen, maar eigenlijk kan je zeggen, inkomen trekt hier de boel omhoog.
Als dat veel zou zijn, zouden mensen ongelukkig zijn misschien. Want er moet toch aan de andere kant iets tegenover staan.
Ja, dus geluk meten we ook. Hè? Dat heet dan subjectief welzijn. Die is hier ook net iets hoger. Maar dat is het leuke van statistieken. Hè? Dus er lijkt een correlatie te zijn tussen inkomen en geluk. Hè? Als je meer geld hebt, ben je gelukkig. Maar die is er statistisch dus niet. Hè? Die is er eigenlijk maar tot een relatief laag niveau van inkomen. En als je daarna meer inkomen krijgt, word je niet per se gelukkiger. Dat zien we ook in die statistiek.
Maar interessant vond ik ook dat collega's van jou, die hebben eerder ook wat onderzoek gedaan naar de mening of de meting. Bestaat met name bij, volgens mij, de uiterste. Dus de mensen met de beste inkomens en geluk. En de mensen die daar het minst van profiteren. Maar daar is de spreiding ook nog heel erg groot, volgens mij.
Ja, een paar dingen die daar relevant voor zijn, is dat achter het getal en de statistiek zit een heel verhaal. En dan kan je op twee manieren achter dat verhaal komen. Wat we ook doen is heel grootschalig enquêteren en aan mensen vragen, hoe staat het met jouw leven? Maar we houden ook dialogen, hè, waarin we verdiepend ingaan op allerlei elementen van brede welvaart. Het interessante van die enquête is dat als je naar deze regio kijkt, dat we zeiden, inkomen ligt daar relatief hoog. Maar als je vraagt aan mensen, heb je voldoende inkomen om een goed leven te leiden? En je kijkt dan naar dit soort aspecten, dan is dat niet per se hier uitzonderlijk hoog. He, dus er zijn een aantal dingen. Dus als je kijkt naar de verdeling van brede welvaart en ook van de inkomenscomponent, dan is er in het Gooi een groep mensen, grofweg 15%, die zegt, ik heb eigenlijk niet voldoende inkomen om een goed leven te leiden. Dat zijn deels van de mensen die waarschijnlijk ook bij voedselbanken terechtkomen, omdat ze dan echt in de financiële problemen zitten. Maar het kunnen ook mensen zijn die een onderneming hebben. En op dit moment is dat best lastig om alle touwtjes aan elkaar te knopen. Die zeggen, over het algemeen behoor ik wel tot een groep welvarende Nederlanders. Maar het gaat mij niet zo goed af op dit moment.
Ander getal wat ik las is dat in het Gooi toch nog steeds 5% van de inwoners onder de, wat we dan armoedegrens noemen. Ja. Maar er zijn dus meer mensen die voelen dat ze onvoldoende inkomsten hebben.
Ja, dus die 15-16% mensen die een onvoldoende geeft op zijn leven op de brede welvaart. Dat zijn ongeveer zo'n 40.000 mensen in het Gooi en Vechtstreek. Dus dat zijn er echt veel. Die kom je echt dus overal tegen. Dus het is zeker zo dat welvaart ook over verdeling van welvaart gaat. Dus en ook over de verdeling van de brede welvaart. Maar dat wel degelijk dus in die verdeling ook mensen aan de onderkant van de brede welvaart hier in deze regio wonen en leven.
Ik wil toch nog even terugkomen op wat ik daarnet eigenlijk vroeg. Want met name in die groep die aan de onderkant zeg maar van, jullie noemen dat de inkomensdistributie geloof ik, zitten de mensen die het minste inkomsten hebben. Ja. Daar blijkt het nog niet zo heel makkelijk om te achterhalen. Laten we zeggen, een stereotype te maken van arme mensen. Nou ga ik heel erg generaliseren, maar dat is moeilijk, hè?
Nee, dat was exact de vraag, hè. Dus je kan inderdaad groepen mensen onderscheiden. Maar binnen die groepen zijn er grote verschillen. Dus je kan kijken naar gemiddeld genomen, wij spreken, lage inkomens. Maar dan zie je dat er binnen de verdeling van mensen met een laag inkomen mensen zijn die eigenlijk zeggen, ik heb toch een hele hoge brede welvaart. En mensen zeggen van, nee, ik behoor echt tot de ongelukkigen in die zin. En dan zie je dat werkeloosheid heel erg uitmaakt. Als je werkeloos bent en je hebt ook nog eens een laag inkomen, dus dan kan je redelijk duiden om wie het gaat, dan sta je gemiddeld genomen 20% punt lager op de welvaartsladder dan een gemiddelde Nederlander. Dus dan heb je op al die aspecten van brede welvaart een slechtere score. Dus je hebt niet alleen geen baan en een laag inkomen, maar je leeft wat ongezonder, je leeft op een plek waar de milieukwaliteit slechter is, het is er onveiliger. Dus dan stapelt eigenlijk de problematiek. Dat zie je heel nadrukkelijk bij werkeloosheid gebeuren. Maar je ziet het ook bij gezondheid. Dus mensen die eigenlijk niet zo gezond zijn, die hebben en een slechtere baan vaak, want dat werkt vaak door. Maar ze hebben ook minder sociale contacten. En ze voelen zich vaker eenzaam. En daarmee trekt ook gezondheid heel veel scores van welvaart naar beneden. Dus je kan best duiden in die grotere groepen die je maakt van, hey, als je werkloos bent of je bent niet gezond, dat zijn mensen die aan de onderkant van die brede welvaartsladder vaak zitten.
Aan het begin spraken we al over dat sommige van de bevindingen ook terugkomen in overheidsbeleid.
Ja.
Of dat je ze kunt herkennen in ieder geval erin.
Ja.
Kan het lokale bestuur hier nog ergens grip op krijgen? Dan heb ik het natuurlijk vooral over de mensen aan de onderkant van de inkomensladder. Ja. En het geluk misschien.
Ja, zeker. Ik denk dat juist een lokale overheid of een regionale overheid dicht staat op de samenleving en weet wat er speelt. En ook eigenlijk het instrumentarium zou kunnen hebben om daar iets aan te doen. Dus de nationale overheid doet heel veel generiek en alsof er in elke regio dezelfde opgaves zijn. Maar een lokale overheid, specifiek over het Gooi zou je kunnen zeggen, ik denk dat heel veel mensen hier in Amsterdam werken en hier wonen. Degene die niet in Amsterdam werken, wat voor type banen hebben die? En zijn dat dan degene die ook in dezelfde type activiteiten hun baan zoeken? Nee, waarschijnlijk niet. Dus banen creëren, ook in het Gooi zelf, in allerlei facetten wat aansluit bij waar mensen vaardig in zijn om in te kunnen werken, zou heel belangrijk zijn. Dus werktrajecten is heel belangrijk. Persoonlijke ontwikkeling maakt heel veel uit voor brede welvaart. Of je investeert in jezelf. En dat gaat niet alleen maar over hele hoge opleidingen en dat soort dingen. Het gaat eigenlijk gewoon over vaardigheden in een veranderende samenleving. Wat heb jij nodig om goed in die samenleving te kunnen functioneren?
Noem eens een voorbeeld daarvan.
Nou, er is van alles rondom digitalisering gaande. Gaat heel hard. Dat gaat niet iedereen even makkelijk af. Dat wordt soms wel echt ook in een baan vereist. Ook al is een baan, bij wijze van spreken, waar je het niet meteen verwacht in de horeca. Dus daar moet je opleiding in krijgen. En die dingen die kan je ook vanuit een lokale overheid heel goed faciliteren. Het ligt natuurlijk niet alleen op het bord van de overheid. Je kan ook gewoon zeggen, er zijn onderwijs en bedrijven en onderwijsinstellingen actief. Hè? En vaak zie je wel dat die brede welvaartsagenda door die drie grote partijen wordt ingekleurd.
Ja, ik moet ook denken aan, we hebben ook onderwerpen gehad in het verleden die aangeven dat de geletterdheid ook in het Gooi bijvoorbeeld ver onder de maat is.
Ja.
En dat bibliotheken daar bijvoorbeeld aan bijdragen door daar activiteiten op te zetten. Dat is zoiets.
En dat is een heel goed voorbeeld. Eén, omdat het direct op die welvaartsdimensie van persoonlijke ontwikkeling ingrijpt. Maar ik denk ook op de sociale contacten en eventueel maatschappelijke betrokkenheid. En dat zijn gewoon drie componenten van welvaart die naast bijvoorbeeld inkomen relevant zijn.
Oké, dus er is ook in de regio hier wat dat betreft nog wel werk te doen. Is dat ook het advies wat je zou kunnen geven aan bijvoorbeeld mensen van de regio Gooi en Vecht, waar dit soort dingen in gezamenlijkheid met de gemeentes worden gedaan, of aan gemeentes van ontwikkel of stimuleer dat soort lokale initiatieven?
Zeker, ja. Nee, en daarmee zou je als gemeente kunnen zeggen, en zeker als de gemeente wat kleiner is, waar moet ik dan beginnen? Maar daar kan je natuurlijk ook heel goed leren van wat andere gemeentes doen. Hè? Dus er zijn een aantal hele grote gemeentes die bijvoorbeeld economisch heel hard groeien. Bijvoorbeeld hier in de buurt Amsterdam. Nou, die hebben een ander type agenda nodig om brede welvaart te stimuleren. Hè? Dus dat gaat er veel meer over inclusiviteit, kansengelijkheid, profiteert iedereen. Maar het gaat ook over vergroening en duurzaamheid en eigenlijk meer over de balans. Sommige andere gemeentes in het land zijn heel erg bezig met wat voor persoonlijke ontwikkeling helpt onze mensen nu verder. En dan hoef je niet iets rondom economie te doen. Maar dan gaat het bijvoorbeeld over zo'n bibliotheek die zo'n programma heeft. Of een cultureel centrum. Of bedrijven die iets in de samenleving betekenen.
Nou stond het Gooi, stond bovenaan. Er zijn nog een paar regio's in Nederland hè, die vrij relatief hoog scoren. Hè. Want de verschillen zijn zeker in de middelste uitkomsten niet heel erg groot, geloof ik. Hè?
De verschil tussen de uitersten zijn uiteraard groter. Maar de ranglijst, als je er al kan van spreken, die in het midden kan je wel makkelijk van positie wisselen. Maar bijvoorbeeld Deventer en omgeving was hoog. En dan komt die score weer niet door inkomen, maar komt die score door een hele hoge woontevredenheid, veiligheid en milieukwaliteit. Dus er zijn andere componenten die een regio dan boven het gemiddelde uittrekt, dan bijvoorbeeld in het Gooi het geval is.
Ja, ik begreep bijvoorbeeld, en het wordt bijna een soort archetypisch voorbeeld, dat Delfzijl nogal laag zat. Maar dat mensen daar bijvoorbeeld wel heel tevreden zijn over hun woning. Niet over de aardbevingen misschien, nee. Maar wel over hoe ze wonen wat de sociale contacten zijn.
Maar daar is bijvoorbeeld weer zo'n component als de kans op een baan en baanzekerheid en werkeloosheid heel erg dominant in die score van welvaart. En ook weer de persoonlijke ontwikkeling. Hè? Dus mensen hebben wat minder interessante banen in de nabijheid en doen ook niet aan persoonlijke ontwikkeling. Dus dat is wel, deels heeft dat in de verklaring dat natuurlijk geïsoleerd ligt. Hè? Dus de economische centra van het land of een grote stad in je regio hebben, dat helpt nogal eens. En dat is toch wat geïsoleerder. En daar zie je dat soort statistieken. En je ziet bijvoorbeeld ook in het zuiden van Limburg mensen relatief ongezond zijn. Hè? Daar zeggen ook heel veel mensen op die enquêtevraag, ben je gezond genoeg om een goed leven te leiden of een baan te hebben? Dat percentage ligt daar significant hoger.
Ja, dus eigenlijk die mijnen zijn toch al jaren dicht, zou je zeggen.
Zoiets werkt lang door. En ik denk ook niet dat per se er een gezondheidseffect van de mijnen doorwerkt. Maar het zit wel in levensstijl en misschien ook nog wel levensomstandigheden. Dus dat daar het mooie eigenlijk van die brede welvaart is dat je relatief goed kan verklaren wat er in die regio's gebeurt. Je kan het zien, je kan het meten, je kan ook inderdaad er iets aan doen. Je kan met mensen in gesprek gaan, je ziet het. En dat het over die andere aspecten gaat, die wel met elkaar samenhangen. Maar dat je dus niet één blauwdrukje hebt voor elke gemeente. Oh, doe jij dit? Dan komt het vanzelf goed. Je moet best genuanceerd en ook beleid voeren wat niet alleen maar door een afdeling economie wordt gedaan, maar ook door een afdeling sociaal en misschien ook nog wel door een afdeling ecologie.
Dat lijkt mij een logische conclusie in ieder geval. De laatste jaren zijn deze cijfers relatief gelijkblijvend. Ik bedoel, enorme verschillen in brede welvaart over de afgelopen 5 of 10 jaar zijn er niet.
Nee, de afgelopen 3 jaar is relatief stabiel, met daar wel weer de kanttekening dat bijvoorbeeld de economische indicatoren het afgelopen 3 jaar wel iets boven het gemiddelde hebben getrokken. Maar bijvoorbeeld gezondheid, woontevredenheid en tevredenheid met je leven, subjectief welzijn, die zijn gedaald. Dus dan kan je zeggen, het gaat goed met het land, maar mensen zijn wat minder blij, ongezonder en minder maatschappelijk betrokken. En dan zou ik nog zeggen, dan heb je toch wel een vraagstuk in je samenleving te pakken. Dus het is per aggregaat gemiddeld, maar je moet ook dus onder dat getal kijken.
Wat is je verwachting voor de komende 5 of 10 jaar?
Ja, ik denk dat inderdaad de daling van de brede welvaart nog wel iets inzet. Hè? Want hij was gemiddeld genomen gelijk. Ik denk dat hij iets gaat dalen. Heeft ook te maken met bijvoorbeeld doorwerking uiteindelijk in cijfers van inflatie en hoge kosten. En de beperkte mate waarin lonen dat compenseren. Dus mensen gaan op die inkomensdimensie. Misschien wat slechter, daar komt het in de statistieken terecht. Want je weet natuurlijk al dat dat gebeurd is. En je ziet het aantal faillissementen oplopen. Hè? En dat is de verwachting. En daar hebben we vandaag ook een studie over gepresenteerd. Dat opneemt. Dus dat betekent dat er toch bedrijven failliet gaan. Dat hoeft niet per se voor een individu te betekenen dat hij dan geen baan meer heeft. Maar het is toch wel even een evenement in je leven wat heel veel last oplevert. Voordat je weer op een goede plek zit. Dus ik denk dat per saldo de brede welvaart iets zal dalen.
Ik moet er bijna van huilen, moet ik zeggen. Wonend in de regio met de grootste brede welvaart. van Nederland. Oké, Otto Raspe, dank je wel voor de uitleg. Ik hoop dat het ook voor luisteraars wat duidelijk is dat dit soort onderzoeken weliswaar meestal buiten de spotlights gebeuren, maar toch wel heel belangrijk zijn, ook om beslissingen voor de toekomst in ieder geval te nemen.
Ja, wij zeggen eigenlijk dat het koersen op die brede welvaart het doel zou moeten zijn. En dan is economie een middel. Hè? Dan terug naar de eerste discussie over hoe je welvaart meet. Ja. Dus eigenlijk hoop ik dat met dit soort onderzoeken beleidsmakers eigenlijk zeggen, wij kunnen beter beleid maken omdat we nu ook die afruilen tussen die welvaartsdimensies goed snappen.